Goedenavond. Ik ben dankbaar dat ik bij jullie mag zijn om Gods woord te delen. Ik heb haast de neiging om daar te gaan staan, maar dat kan zeker niet. Het voelt een beetje ver weg, maar wat ik zelf altijd heb als visie, ook als het gaat om preken en onderwijs geven, dat is, vandaar dat ik dat ook zeg, dat ik als het ware... dat we met elkaar in een zaal zitten, dat ik ook daar zit ergens... en dat we samen eigenlijk kijken van wat zegt Gods woord. Dus wat ik vanavond doe is wat zegt Gods woord. En dat is mijn taak vanavond. Maar tegelijkertijd voel ik me ook altijd één van ons allen. Want we leven allemaal uit datzelfde woord. Wat ik zelf altijd een hele mooie tekst vind, dat is... dat een mens van brood alleen niet kan leven... En dat staat symbool voor alles wat de wereld ons eigenlijk aanbiedt. Gewoon het natuurlijke. Daar kunnen wij het niet, daar hebben we niet genoeg aan. Maar wij kunnen leven door het woord wat uit de mond van de Heere uitgaat. En dat wekt echt leven in ons binnenste. En ik hoop ook echt dat dat vanavond mag gebeuren. Dat we onder de indruk zullen zijn van zijn woord. Dat het leven wekkend zal zijn. Wat ik heel bijzonder vind is dat... Kijk, dat de Bijbel... Dat is Gods openbaring. God die zichzelf aan ons mensen bekend wil maken. Maar hij heeft dat gedaan door heel veel verhalen heen. Ja? Als we gewoon de Bijbel lezen, dan komen we heel veel mensen tegen. Verhalen waarin God zich openbaart. Wat hij ook had kunnen doen. Hij had ook een set verhalen. Ja, hij had bijvoorbeeld een karakteromschrijving van zichzelf kunnen neerschrijven. Van ik ben barmhartig, ik ben genadig. En dan misschien nog met definities erbij. Genadig is dat ik niet je schuldig hou voor wat je hebt gedaan, maar dat ik je juist aanneem. En barmhartig is dat ik een warm hart heb en dat ik meelijdend ben ten opzichte van de mensen die zondig zijn... En op de verkeerde weg zijn. Hij had definities kunnen geven, maar heeft hij niet gedaan. Hij had een set van regels kunnen geven, wetten, van zo moet je leven. Maar hij heeft een boek gegeven, hij heeft zich openbaard, door middel van hoe in relatie te staan met echte mensen en een geschiedenis te ontvouwen waarin hij zichzelf kenbaar maakt. En ja, ik heb 4 kinderen. Wat is er heerlijker dan verhalen? Jezus, toen hij op aarde was, wat deed hij? Hij vertelde verhalen. Hij was eens een zaaier. En die zaaier ging uit om te zaaien, enzovoorts. Hij was een vader met 2 zonen. De ene zoon, enzovoorts. Dus, en vandaag denken we na over ook echte mensen. Petrus en Johannes. 2 hele verschillende mensen. Die in relatie stonden tot de Heer Jezus... En daar gaan we van leren vanavond. En waarom verhalen zo aansprekend zijn, dat heeft ook alles te maken met dat we ons in het Engels zeg je, to relate to. Je kan je ertoe verhouden. Je herkent je er zelf in. En dat is ook echt wat ik hoop vanavond, dat we ons herkennen. Net zei iemand al tegen mij, ik ben meer een Petrus. En misschien zeg je, ik ben meer een Johannes. Of misschien, de vorige keer ging het over Rut en Naomi. En Rut, het zijn allemaal mensen... Waar je op een bepaalde manier in kan herkennen. Moet ik even denken waar die tekst ook weer staat. Elia was een gelijke, Jacobus. Elia was een man van gelijke bewegingen als wij, zegt Jacobus. Hij was gewoon een normaal mens. Hij moest naar de wc, hij moest eten, hij had soms honger. Hij zag het soms even niet zitten. Was gewoon een normaal mens, had hij zo kunnen zitten, Elia. Maar hij was een profeet ook, voor ons... Denken, een profeet, dus een man van God, dat was hij ook, maar het was ook gewoon een normaal mens. En Jacobus bijvoorbeeld, die gebruikt hem als voorbeeld en hij zegt, hij was gewoon een normaal mens. Maar hij bad en het regende niet. En hij bad nog een keer en het regende wel. En dan zegt Elia, of Jacobus, zie, Elia was een normaal mens, net als jij en ik, maar hij had een geweldige God. En zoals Elia bad, zo moeten wij ook bidden. En dat doet God net zulke grote dingen... als dat hij de tijd van Elia deed. Nou, dat. En dat is zo mooi van de Bijbel. Dat we die mensen hebben, dat we ons ertoe kunnen verhouden... en dat we daar bemoedigd en gesterkt door mogen worden. Vanavond dus Petrus en Johannes. En het doel, ik heb daar een beetje mee geworsteld. Want ja, als je de evangelie door gaat lezen. En als je de brieven van Petrus door gaat lezen. En de brieven van Johannes. Ja, ik kan hier wel 10 uur praten, denk ik. Want er is gewoon heel veel over te vertellen. Over deze twee mannen. En ook wat ze onderwezen. Ik probeer dat wat, logisch en in een bepaalde volgorde te doen. Maar normaal is dit is echt een lezing. Kijk, een preek is wel, heeft wat meer een doel. Van, hè, dan probeer je 1 boodschap over te brengen. Een lezing is wat meer dat er meer elementen in zit. Mijn gebed is echt dat er voor een ieder gewoon iets bij zit. Dat we gewoon, we gaan samen ook bladeren. Dus het wordt ook nog best een actieve avond. Dus ik hoop dat jullie je Bijbel bij je hebben. En nog een beetje meebladeren. En dan hopen we samen door het woord te gaan. En dan met het gebed in ons hart dat God echt tot ons zal spreken. En dat er voor ieder iets bij zal zitten. Wat we eerst gaan doen is we gaan lezen uit Matteüs 5. En de indeling van de avond is, ik heb eigenlijk 4 hoofdpunten. We kijken eerst naar de overeenkomsten tussen Petrus en Johannes. Dan ga ik een ruwe karakterschets neerzetten van Petrus. Dan een ruwe karakterschets van Johannes. En dan gaan we nog een aantal toepassingen halen uit wat we dan gehoord hebben over die twee karakters. Oké, dus we kijken eerst naar de overeenkomsten tussen Petrus en Johannes. Want ja, je denkt heel snel aan verschillen. Petrus vurig en een haantje de voorste en snel. En Johannes de apostel van de liefde. Maar ze hadden ook heel veel overeenkomsten. We beginnen bij Matteüs 5, vers 1. Dat begint al goed. Ik bedoel dat ze geroepen worden als apostelen. Je mag me meehelpen. Of als discipelen. Ik denk dat het Lucas 5 is. Ja, Lucas 5. Excuus. Lucas 5, vers 1 tot 11. Matteüs 5 is natuurlijk de bergreden, de zaligspreking enzovoort. Lucas 5. En ik zal dat lezen. Vanaf vers 1. Het gebeurde toen de menigte op hem aandrong, en de hem is Jezus, om het woord van God te horen, dat hij bij het meer Genezaret stond. En hij zag 2 schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en hij onderwees de menigte vanaf het schip. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar het diepe gedeelte, werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem: meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Nadat ze dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En zij wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken, moet je je voorstellen. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus. En hij zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en alle die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus. Hier heb je ze alle twee, hè? Petrus, vissen, Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, ook vissers die metgezellen van Simon waren. Dus ze zaten in een soort van, ze hadden wel een eigen bedrijf, maar ze waren ook met elkaar verbonden in dezelfde visserij. En Jezus zei tegen Simon: wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En nadat ze de scheep aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden hem. Ja, wat hebben ze overeen? Petrus en Johannes, ze waren allebei vissers. Daar zit ook iets in van ze waren allebei niet geschoold. In de tijd van Jezus was het zo dat je, als je, iedereen zat op, alle jongetjes en ook de meiden, die zaten op school en die leerden heel veel ook Bijbel, de Torah. En als je een goede leerling was, dan mocht je 13 bij de meiden, als ik het goed heb, 12 bij de jongens. Had je bar mitzwa, wellicht wel bekend. Dan mochten ze of dan moesten ze, dat was een van de testen om die bar mitzwa te halen, moesten ze passages uit het Oude Testament op kunnen zeggen. En de goeie, die echt goed waren, die mochten dan in de leer bij een rabbi. Die mochten doorleren. Volgens mij gingen ze eerst nog ergens, kwamen ze nog op een andere school. En dan op een gegeven moment kwamen ze in de leer bij een rabbi. He, bijvoorbeeld Paulus, dat was een slimme jongen, dat weten we ook, als we hem zijn brieven lezen. Die had doorgeleerd en hij was in de leer bij Gamaliel gekomen. Hij had doorgeleerd en hij was bij een bepaalde rabbi die ook een bepaalde interpretatie had van de Torah. Had hij aan de voeten gezeten, aan de voeten van de rabbi. En op die manier doorgeleerd. Nou, Petrus en Johannes niet. Dus ergens, ik zeg niet dat het domme jongens waren, want dat zijn ze zeker niet. Zeker als je de brieven leest, ook van Petrus. Dat was echt geen domme jongen, had veel inzicht. Tegelijkertijd waren ze terechtgekomen in de business van hun vader, in de visserij. En waren ze niet op zo'n school terechtgekomen. Dat was ook heel gebruikelijk. Je kwam in het beroep van je vader. En dat was gewoon, dat ging van familie, van generatie op generatie ook door. Dus beide vissers niet per se hooggeschoold. Ook allebei, het is ook een overeenkomst, allebei werden ze gezien en gevonden door Jezus. Dat is heel indrukwekkend. Niet gezien en gevonden door de geestelijke elite. Dat ze door mochten leren en dicht bij de bron mochten zijn, bij de Torah en de bestudering daarvan en de tempel enzovoorts. Maar de Zoon van God, die in het vlees is gekomen, die zag hen. En ik vind dat een van de meest indrukwekkende dingen, sowieso gewoon persoonlijk als je het in de schrift leest, dat je gezien wordt. Bijvoorbeeld ook Nathanael, hè. Die wordt door Filippus gebracht bij Jezus. En wat zegt Jezus dan? Wat zegt hij?
Ik kende je
voordat je op de vijf. Hij zegt ook waarlijk, een Israëliet in wie geen bedrog is. Nou, dat is nogal wat, hè? Als de Zoon van God dat tegen je zegt. Van, ik ken jouw hart, waarlijk. Jij bent nou echt een Israëliet in wie geen bedrog is. Je hebt een puur oprecht hart. Zou ik niet zomaar tegen iemand zeggen. Ik zou dan gelijk zeggen, ja, maar er zit ook allemaal zonde. Je zegt waarlijk, een Israëliet die geen bedrog is. Ik zag, van waar kent u mij? Zegt Nathanael. Waar kent u mij van dan? Heeft u iets over me gehoord? Nee, ik zag je al voordat je onder de vijgenboom zat. Of toen je onder de vijgenboom zat. Je had hier dat de pijn en een beetje van, Heer, wat heeft u nou voor mijn leven? Dat weet ik niet, maar ik zag je al. Nou, dat, maar hun ook. Petrus en Johannes, ze werden allebei gezien door Jezus. En Petrus die werd door zijn broer Andreas bij Jezus gebracht. En dan zegt hij ook, u bent Simon. Dus hij kent ook je naam. Maar ik maak toch wel toepassingen zo tussendoor. Dit geldt nog steeds. Ik hoop dat we ons allemaal gezien weten door Jezus. Gekend. Hij noemt zelfs je naam. Jij bent, vul je naam maar in. Want ergens, als je dit gedeelte ook leest, ik moet wel een beetje de tijd in de gaten houden, want ik kan heel, heel veel praten. Maar wij moeten om 9:15 zo'n beetje afronden. Dat is, dan weet ik een beetje waar ik naartoe kan werken. Ergens, waarschijnlijk kende Simon Jezus al wel. Zijn gerucht ging ook door het land. Een rabbi die onderwijs gaf. Ook de volgorde, niet te veel uitweiden, maar de volgorde in Matthäus is soms wat anders. De evangelie schrijven hebben soms ook een doel waar ze naartoe werken, waardoor ze dingen niet per se in dezelfde volgorde zetten. Niet dat de Bijbel niet klopt, maar meer omdat ze een boodschap hebben, de evangelisten. Maar hier, we zien ook Simon die Jezus gebruikt zijn schip als een preekstoel. En dan keert hij zich om naar Simon. Echt een indrukwekkend gedeelte. En zegt, vaar af en naar het diepe gedeelte werp u net uit om te vangen. En Simon zegt dan, ja, maar ik heb nog niks gevangen. Heer, meester, we hebben de hele nacht gewerkt, niks gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Je moet je voorstellen, Simon heeft achter in die boot gezeten. Toen Jezus aan het onderwijs geven was. Die keek tegen de rug van Jezus. Over zijn schouders heen. De hele menigte daar op de kant. Boot een stukje van de oever af. En die heeft daar gezeten. Die zou er zitten. In de boot van de zoon, met de zoon van God. Die jouw boot als preekstoel gebruikt. En je zit en hij heeft het gehoord. En misschien had hij hem al wat eerder gehoord. En had hij al wel iets daarvoor staat ook over de schoonmoeder van Petrus. Weet niet helemaal of het dezelfde volgen. Maakt op zich ook even niet uit. Maar hij heeft tegen de rug van Jezus aan zitten kijken. En heeft zijn woorden gehoord. En ik weet zeker dat hij iets gehoord heeft. En iets ervan heeft. En dat hij zegt van, want Simon kennen we als eigenwijs. Maar hij zegt hier op uw woord. En dan, ja, ik zeg het nou even heel plat. Maar dan kiept Jezus zijn boot vol met vis. Want dat is het. Hij stuurt gewoon vissen op de klare dag in de netten. En zelfs zo dat de boot bijna zinkt. Daar zit ook echt iets van de goedheid van Jezus in. Van, je zou bijna kunnen zeggen, bedankt dat ik je boot mocht gebruiken. En hij vaart af, maar tuurlijk, het is veel meer dan dat. Jezus is erop uit om zichzelf te openbaren. En hij had Simon al op het oog. Als Petrus, die brieven zou schrijven, tot zegen zou zijn voor de kerk. Om zichzelf te verheerlijken, om zijn kerk te bouwen. Veel grotere plannen. En Petrus zo onder de indruk. En Johannes ongetwijfeld ook, want ze hebben het allemaal zien gebeuren. Beide gezien en gevonden door Jezus. Ik vind dat ook mooi. Ik kan heel snel het idee hebben dat jij Jezus gezocht hebt. Of dat jij iets. Maar ik denk als we gewoon heel eerlijk moeten zijn. Vanavond dan. En je kent de Heer Jezus. Dat je mag zeggen. Hij heeft mij gevonden. Als ik voor mezelf spreek. Ik zocht God echt niet. Ik ben op mijn 21ste tot geloof gekomen. Maar ik ben echt door hem overmeesterd. Door hem onder de indruk gekomen. Van wie hij is. Daarvoor leefde ik in de wereld. Ik dronk. Ik ging uit. Ik feestte. Enzovoorts. Enzovoorts. En Jezus heeft mij gevonden. Allebei, dus derde, ik noem gewoon even wat dingen. Maar allebei hadden ook een radicale keuze gemaakt voor Jezus. En een toewijding aan Jezus. Hè? Want we hebben gelezen, vers 11. Nadat ze de schepen aan land gebracht hadden, lieten ze alles achter en volgden hem. Hebben ze ook gemeen met elkaar. Moet je je voorstellen. Ze lieten alle zekerheid achter, mensen. Ja, je leest dat en denkt, ja, dat weet je misschien al, maar moet je maar even doen. Er komt een rabbi voorbij en je laat alles achter je en je volgt hem waar hij ook naartoe gaat. Dat is wat ze deden. Maar ja, ze hadden ook nogal wat gezien. Hè? Ze waren nogal overtuigd. Van, ja, als iemand dit kan, dat dit is. Petrus ook zijn reactie, ga weg van mij, ik ben een zondig mens. Ik was zo onder de indruk gekomen. Dat is ook echt, ja, dat is eigenlijk, heb ik bij de toepassing staan, maar ik maak hem nu wel eventjes. Het is helemaal niet moeilijk om alles op te geven. Het is helemaal niet moeilijk om alles los te laten. Als je maar weet wie Jezus is. Als je hem hebt, heb je alles. Hij kan gewoon vissen in je net. Hij kan brood maken, hij kan alles. De vraag aan wie laat je je toe? Hè? Aan wie geef je jezelf? Als het nepgoden zijn, ja, die doen het niet. Die werken niet. Geld en macht en seks en roem en wat dan ook. Of spulletjes. Dat werkt allemaal niet. Dat laat je leeg achter en dat doet het niet meer op een gegeven moment. Dat verzadigt je niet. Maar als je Jezus hebt, als je jezelf aan hem radicaal helemaal overgeeft, heb je alles. Meer heb je niet nodig. Dat hadden ze gedaan. Ze waren ook beide leerlingen van Jezus. He, ik heb hier neergeschreven, ze hebben 3,5 jaar in het stof van de rabbi gewandeld. 3,5 jaar ongeveer hebben ze Jezus gevolgd. Dat was het, leerling zijn he, van een rabbi. Je volgde de rabbi, je was in de leer bij de rabbi. Er was zelfs een gezegde in Israël, mogen jouw voeten bedekt zijn met het stof van de rabbi. He, in zijn juk gaan, dat is de taal van in de juk. Neem mijn juk op u, zegt Jezus. Ga bij mij in de leer, Matthäus 11. Ja, en ze hadden dat gedaan. 3,5 jaar onder het juk van Rabbi Jezus. De beste leraar die ooit heeft geleefd. Niemand als hij. Kan geen goeroe tegenop. Kan niets, geen filosofie, kan niets tegenop. Zijn onderwijs, want dat is, wij kennen hem natuurlijk als priester, hè, als koning. Ook, hij zal nog regeren en hij is ook koning. Hij is priester, hij heeft zichzelf gegeven, zijn offer. Daar hebben we het heel veel over in de kerk. Maar hij is ook de beste leraar. Zijn onderwijs, weergaloos. Niet te evenaren. En zij waren in de leer. En elke christen is echt in de leer. Bij Rabbi Jezus. En luistert naar zijn onderwijs. Beide. Ze waren ook beide. Hadden ze een plek in de meest intieme cirkel van Jezus. He, Jezus die had de 12 discipelen. Die had de 70. Die had ook de 3. Petrus, Jacobus en Johannes. He, alle die 3. Dat is ook heel, heel mooi ergens. Dat zegt ook iets over onze vriendschappen. Je kan niet met de hele wereld vriend zijn. Ook niet in de kerk, in de gemeente. Je kan niet met iedereen dezelfde diepe relatie hebben. Dat kan niet en dat hoeft ook helemaal niet. Moet je ook niet van jezelf verwachten. Zelfs Jezus had dat niet. Jezus had de 12. Jezus had de 3. En Jezus had nog de 1. Is dat?
Johannes.
De discipel die Jezus liep. Dat kom ik zo op. Ja. Maar hun waren er allebei, samen met Jacobus. Ze waren beide op de berg der verheerlijking. Allebei, Petrus en Johannes. Dat ze Jezus, dat eigenlijk even zijn menselijkheid, dat het kleed van zijn menselijkheid even aan de kant ging, het gordijn van zijn menselijkheid. En dat ze ineens zijn heerlijkheid zagen. In hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk, hè, zegt de Colossensebrief. Nou, dat zagen zij ineens en ze worden overdonderd. Echt. En Elia en Mozes zijn daar, waren ze allebei bij. Ze waren allebei in de hof van Gethsemane erbij. De 9, 8, Judas was er niet bij, buiten de hof. Petrus, Jacobus en Johannes mee in de hof. En Jezus laat ze dan achter. En hij gaat nog verder om te bidden. Om te strijden. Niet mijn wil. Laat uw wil geschieden. He, daar waren ze heel dichtbij. Ze vielen allebei ook in slaap trouwens. Ja. Is wat, hè? En Jezus komt terug en zegt, kan je niet één uur maken? Ja. En hij ging weer. Bidden. Hij voorstelde. Als je dat op je in laat werken, wat daar gebeurd is in de hof. Dat hij die beker voorgesteld kreeg van God. De toorn van God over de zonde van de hele wereld. De afwijzing die hij zou ondergaan. De duisternis die hij zou ondergaan. De hel die over hem uitgestort zou worden. Het oordeel van God over hem heen. Daar waren ze heel dichtbij. Maar ze sliepen. Terwijl de Zoon van God streed. Vader, is er geen andere weg? Is er geen andere manier? Alsjeblieft. Maar niet mijn wil. Laat uw wil geschieden. Als dit de enige manier is, Vader, doe maar. Dan ben ik hier. Bereid. Komt hij weer terug. Weer slapen. Sliepen. Weer. Nou. Waar ze allebei? Petrus en Johannes. Beide werden ze ook gecorrigeerd. Petrus, welke correctie kreeg hij? Roep maar hoor, dat vind ik mooi. Ze werden gecorrigeerd door Jezus. Niet alleen, ga weg achter mij, Satan. Johannes, ook een correctie.
Sorry? Zonen van de
donder. Zonen van de donder, ja. Zullen we vuur? Ze waren bij de Samaritanen. En die waren niet zo vriendelijk en tegen Jezus. En nou, ik snap, als je dan discipel bent van je rabbi. En die rabbi wordt niet juist bejegend. En dat ze zeggen, ze hadden Elia nog vers in hun hoofd. Elia was het toch? Elisa. Met vuur uit de hemel. Elia, hè? Elia. Ja, die kenden ze wel. En ze zeggen, zullen wij vuur uit de hemel vragen? Zodat die Samaritanen verdelgd worden. Maar Jezus zegt, nee. En hij noemt ze dan zonen van de donder. Ja. Ze vragen ook nog trouwens, Jacobus en Johannes, om te zitten aan de rechterhand. Rechter en linkerhand. Ja. Worden ze ook gecorrigeerd. Kunt u dan de beker drinken Ja, die zullen wij drinken. En dan zegt Jezus, ja, je zult die beker drinken, dus je zult ook lijden. Ook wel een heel diep vers, maar het zitten aan mijn rechter en mijn linkerhand is niet aan mij om te geven. Ook correctie dus. Dat is ook leerling zijn, toch? Dat je gecorrigeerd wordt. Ja. Laat je nog corrigeren? Door het woord van God, door Jezus. Dat is een onderwijs. Dat is belangrijk, hè? Ook als je langer christen bent. Ik merk bij mezelf, pas ook nog, kwam ik echt achter. Ik denk, dat liet de Heer me echt zien. Van dat het belangrijk is om je zonde te blijven beleiden. Ook als je langer op de weg bent. Misschien klinkt dat heel stom, misschien doen jullie dat allemaal. Maar je kan ook heel snel een soort van, je wandelt met God, je leest het woord en je bent erin bezig en je verklaart wat dingen misschien die in jezelf. Maar het is belangrijk dat ook dat je leerling, we blijven altijd leerling. En dat je ook je laat corrigeren en dat je dan tegen de Heer zegt, Heer, dit is echt een zondig patroon. Dit is echt iets wat ik niet had moeten doen. Beleid je je zonde nog? Dat is een hele concrete vraag. Wanneer is het voor het laatst geweest? Dat je echt tegen God hebt gezegd, misschien ook tegen anderen, van dit had ik echt niet moeten doen, God. Dit was echt vies, dit is vlees, dit is oud, dit is niet goed. Vergeef mij, Heer. En ik dank u dat u me vergeven heeft. Wanneer is het de laatste keer geweest? In het begin deed ik dat veel meer. Maar het is belangrijk om in je te laten corrigeren door God. Ze waren ook, beide begrepen ze het heel vaak niet. God trouwens voor alle discipelen. Als je de evangelie leest, en dan proef je zo vaak, ze snapten er geen snars van. En dat snap ik ook wel, want ze hadden ook een heel ander beeld. Maar dat is bij ons ook heel vaak zo. Maar allebei begrepen ze het niet. Kruis en lijden en Jezus was zo duidelijk. Maar allebei, ze vonden het moeilijk om te bevatten. En later opent Jezus de verstand, Lucas 24. Hij opende de verstand, ze de schriften begrepen. En alles is op een plek. Beide renden ze naar het graf. Vond ik ook een mooi feit. Johannes 20. Ik kan niet alles opzoeken, maar je mag hem opzoeken. Ja, na de opstanding, Johannes 20. De vrouwen die vertellen het. Hij is opgestaan. En dan rennen ze beide naar het graf toe. Wie was het eerst? Petrus. Wat gebeurde er toen? Ze komen, dus Petrus was er eerst. Johannes die... Oh, daar komt je. Ja, Johannes is er ook. En toen?
Volgens mij was Johannes er eerst.
Nee, andersom.
Ja?
Ja. Petrus was er eerst, Johannes 20. Als iemand het. Andersom?
Ja.
Wel, heeft iemand het? Lees het maar voor. Misschien even het compacte stukje.
Ja, Petrus ging naar buiten en de andere discipel.
Ja.
En ze kwamen bij het graf en deze twee liepen samen snel. En de andere discipel liep snel vooruit, vlugger dan Petrus. En
ja.
Die eerst bij het graf.
Oh ja. Johannes was er eerder. Ja, Johannes was er eerder. En wie ging er naar binnen? Dan was het inderdaad dat. Dat is het verschil. Eerst, ja, maar volgens mij ging eerst Petrus naar binnen, toch?
Ja.
Nee?
Hij kwam achter hem aan staan. Petrus kwam achter hem aan.
Ja, dus Johannes was er eerder. Ja, het is natuurlijk helemaal een feitje. Hè? Maar het is toch, het waren gewoon, hè, je ziet ze bijna rennen.
Petrus ging het graf in.
Precies, Petrus ging het graf in. Hij kwam als eerste, ja. Ja, dus de discipel, hij noemt zichzelf niet bij naam. Hij ging sneller dan Petrus, dus Johannes kon sneller rennen. Petrus komt er achteraan. Maar Petrus loopt gewoon in één streep door en die loopt zo het graf in. En Johannes stond er nog bij. Ja. En nog een verschil? Tussen Petrus en Johannes hier. Ik zet jullie gewoon een beetje aan het werk en dan blijf je ook fris. Nog een verschil?
Nieuwsgieriger.
Ja, nieuwsgieriger. Misschien wat vrijmoediger inderdaad. Maar wat
Johannes geloofde, zo.
Johannes geloofde, staat er ook. Dat is ook opmerkelijk. Bij Johannes vielen er al wat kwartjes. Of hij had ook, dat proef je ook wel. Maar daar kom ik zo, anders loop ik er verder uit. Ze werden beide vervuld met de Heilige Geest. Petrus en Johannes. Ze waren beide betrokken in wonderen. Ik ben nog steeds bij de vergelijken. In Handelingen 3 bijvoorbeeld, hè, bij de man aan de schone poort. Zilver of goud heb ik niet. Daar liepen ze allebei. Handelingen 3, Petrus en Johannes. Een man die niet genezen was door Jezus, maar die genezen werd door Petrus en Johannes, door de kracht en door de naam van Jezus, uiteraard. Maar allebei waren ze daar. Zie je ze lopen? Die twee broers in de Heer. Ja, Petrus en Johannes, Handelingen 3. Zilver of goud heb ik niet. Beiden waren dus betrokken in die wonderen en hebben ze machtige dingen van de Heer gezien. Beide hadden ze een belangrijke rol in de vroege kerk. Ja, als we handelingen doorlezen, dan waren ze allebei van heel grote betekenis. Petrus, het visioen, het voert te ver. Maar allebei een hele belangrijke rol in de bouw van de gemeente van Jezus in die vroege tijd. Beide hebben ze brieven geschreven. 1 Petrus, 2 Petrus brief. 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes brief. Korte briefjes van Johannes. Maar beide brieven geschreven. Beide hebben ze geleden voor Christus. Petrus, volgens de overleveringen dan, gekruisigd op zijn kop. Is dat niet in de Bijbel, maar het zijn de overleveringen. Maar hij heeft geleden. Jezus heeft wel voorspeld dat hij zou lijden. Ze zullen je nemen. Hoe staat het er precies? Dan kan je niet meer zelf, maar dan zullen ze...
Jezelf gorden.
Die, hè?
Ja. Anders zal je gorden in jijzelf.
Precies. Precies, ja. Nou, dat moet voor Petrus wat geweest zijn, hè? Ook de boodschap die Jezus hem geeft. Anders zal je gorden en niet jezelf. Petrus die zo graag voor zichzelf zorgde. Maar beide hebben ze geleden. Johannes op Patmos, hè, die werd verdreven. En, mensen, beide in heerlijkheid bij Jezus. Ja. Beide bij Jezus. Hoe zouden ze het hebben?
Goed.
Goed. Beide bij de Heer. Ja, bij hun rabbi. Bij hun koning. Bij hun priester. Het Lam van God. De Zoon des mensen. De Zoon van God. Die in heerlijkheid is. Oké, dat waren de overeenkomsten. Ik heb gewoon even wat geschetst zo. Want het waren, en dat is ook mooi van ons. Als broeders en zusters, maar ook wereldwijd, we hebben heel veel overeenkomsten. Jullie samenkomst hier in de vergadering ziet er anders uit waarschijnlijk als onze samenkomst. Ziet er anders uit als een samenkomst in Zambia. Ziet er anders uit als een samenkomst in Nigeria. Dat. Maar, verschillend, maar als het goed is, 1 in Jezus, 1 in verlangen voor God... 1 in visie op de schrift. Dat is wel belangrijk, hè? Want we hebben afgelopen week gebeden. Dat was een gebedsweek. Een gebedsweek voor eenheid. En ik heb daar ook wel een beetje mee geworsteld. En dacht, ja, eenheid. Tuurlijk bidden we voor eenheid. En verlangen we naar eenheid. Maar eenheid mag ook weer niet ten koste gaan van waarheid. Dus, en dan krijg je, want Efeze 4 was het thema van de gebedsweek. Week van gebed, landelijk. Maar ze waren gestopt. Bij Efeze 4 vers 14 even uit mijn hoofd. Waar staat dat we, zodat we niet heen en weer worden geslingerd door elke wind van leer. En er zijn mensen die door listige wijzing en dwaling ons op het verkeerde been willen zetten. Even in eigen woorden gezegd. Maar, zegt Paulus dan, dat wij ons in liefde aan de waarheid zouden hebben. En zo zouden we toegroeien naar hem. Dus liefde en waarheid... Dus eenheid ja, maar nooit ten koste van waarheid. Alleen dan is natuurlijk altijd weer de vraag, wat zijn hoofdzaken en wat zijn bijzaken? Maar daar gaat het vanavond niet over. Maar wat ik wel wil zeggen is, als we dat verlangen hebben voor Jezus, dat we roemen in het kruis, roemen in zijn opstanding, voor hem willen leven, de schrift als uitgangspunt hebben, dan denk ik dat we een heel eind komen met elkaar. Dan hebben we heel veel gemeen. Oké, overeenkomsten dus. Petrus, Johannes. Tweede punt, karakterschets Petrus. We gaan eens even wat inzoomen op Petrus. Waar moet je aan denken? Als je aan Petrus denkt, roep er zo even. Dat vind ik wel even... Haantje de voorste. Petrus.
Direct reageren.
Emotioneel.
Emotioneel. Vanuit de emotie.
Vanuit de emotie reageren, bedoelt u? Ja.
Uiteste. Eén keer zeg maar iets prachtigs en helemaal waar, dan heb ik het helemaal mis.
Ja.
Zeg het tegen Jezus wat hij niet waar kon maken.
Ja, een soort overmoedig of misschien een beetje...
Alles hebben.
Ja, nou, ik ga zo even een paar dingen noemen inderdaad, die al wel zo genoemd zijn. Maar het eerste, het was iemand die, ik heb hierbij gezegd, what you see is what you get. Dus wat je ziet, eerlijk, ergens, puur. Van binnen en buiten. Ze noemen dat ook wel met een duur woord. Nou, kom ik even niet op het woord. Het maakt ook helemaal niet uit, want dat vergeet ik toch weer. Maar iemand die gewoon van binnen en buiten, congruent, dat is het woord. Van binnen en buiten hetzelfde. Dus een man wel uit één stuk. What you see is what you get. Puur eerlijk. Heel mooi, Lucas 5, wat we net hebben gelezen. Dat hij, daar zie je ook, ze waren allemaal onder de indruk van Jezus. Van wat er gebeurde. Die vissers, er waren meer ook in de boot. Maar Petrus valt op zijn knieën. En zegt, ga weg van mij. Ik ben een zondig mens. Ja, dat is Petrus. Puur eerlijk. In het licht van wie Jezus is en wat hij doet. En hij kreeg zo'n indruk van... Hij zag de glorie, de heerlijkheid van Christus. En hij zag zichzelf. En hij valt op zijn knieën. Hij zegt, ga weg van mij. Ik ben een zondige mens. Ik kan niet, wij passen niet bij elkaar in één boot. Maar ik hoop ook echt dat, dat iedereen dat hier ook echt beseft. We passen niet in één boot. Als het aan ons ligt. Vanuit ons. We zijn dus zondige mensen. En hoe kunnen wij ooit in gemeenschap zijn met het licht... Met Jezus, de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is eerlijk. Waar die ook heel eerlijk is. Hè? Johannes 13, dat gaan we er toch even bij pakken. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Johannes 13, de voetwassing. Nou, beter gezegd het Pesachmaal. Hè? De maaltijd die Jezus hield net voor... De kruisiging, het Pascha, feest waar ze het voorbijgaan van de verderfengel uit Egypte, gedachten en ook de uittocht, de uitredding. En ze vieren dat als Joden. En ik lees dan toch even vanaf vers 1. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond hij op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. Je zou er zitten, zeg. Je bent een van zijn leerlingen. Je wandelt in het stof van deze rabbi. Je volgt hem. Je ziet hem wonderen doen. Je bent onder het indruk. En dan zit je aan tafel en dan doet hij zijn omgort hij zichzelf, pakt in je waskom en komt hij bij je langs om je voeten te wassen. Nou, daar had Petrus moeite mee, hè? Zo kwam hij ook bij Simon Petrus. En die zei tegen hem, Heere, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde zij tegen hem, wat ik doe, dat weet u nu niet. Maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem, u zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde hem. Zie, dus ook eerlijk, hè? Misschien hebben ze het allemaal wel gedacht. Van, wat gebeurt hier? Wat doet hij? Wat moet hij mij de voeten wassen? Maar Petrus zegt het. Het heeft echt iets moois ook. Ik denk dat we hem daarom ook wel waarderen, hè, die Petrus. Hij is gewoon eerlijk. En heel vaak denken wij die dingen, maar we zeggen het niet. Maar Petrus zei het gewoon. En hij krijgt dan ook een enorme les die voor ons nog tot zegen is tot op de dag van vandaag. Dus dat heeft ook een positieve impact. Tot op heden. Dus eerlijkheid, ik denk echt dat je met recht kan zeggen, eerlijkheid is iets wat de Heer heel erg graag wil. Dat we eerlijk zijn. Ik denk ook dat je kan zeggen, christen zijn is eerlijk worden. Christen worden is eerlijk worden. Dat je niet allemaal dingen achterhoudt, maar dat je... Het is ook zo bevrijdend dat je mag zeggen wat er leeft van binnen. Tuurlijk, hij was ook een beetje flap uit. Soms is het ook even een beetje balans. Je moet soms ook eerst denken. Dus bij het boek Spreuken bijvoorbeeld, dat ik heel duidelijk ook niet zomaar alles eruit valt. Je moet soms ook eerst denken, zeg ik ook tegen mijn kinderen. Eerst even denken. Soms even dat. Dus balans, oké. Maar ik waardeer hem daarin. Jezus antwoordde hem: als ik u niet was, Petrus, als ik u niet was, heb u geen deel met mij. Jezus leert een belangrijke les. Je moet je laten dienen door mij, Petrus. Als jij je niet kunt laten dienen, hè, misschien ben je wel zo iemand, je kan heel goed dienen, je kan heel goed leiding geven en je wil heel goed andere mensen helpen. Maar jezelf laten helpen, kan je ook jezelf laten helpen. Kan je het ook toelaten dat anderen jou helpen, dat anderen jou dienen. Petrus zegt, kan je toelaten dat Jezus jou dient? Dat was het evangelie. God kwam om ons te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Moest Petrus ook leren. En dan, hè, daar heb je hem, dus dat is dat eerlijke. Simon Petrus zei tegen hem: Heere, niet alleen mijn voeten, ook mijn handen en mijn hoofd. Eerlijk, puur. Dus oké, Heer, als dat dan nodig is, dan all the way. Doe alles maar. Niet alleen mijn voeten, mijn handen, mijn hoofd, alles. Jezus zegt tegen hem: wie gebaat heeft, die heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet alle. Dus de Heer Jezus die koppelt daar gelijk een geestelijke les aan. En hij zegt: joh, als je al bij mij hoort, door mijn woord al gereinigd bent, dan ben je al rein. Maar je bevelt je voeten nog wel, als je over deze wereld leeft. En je hebt ook dagelijkse reiniging nodig. Oké, puur, eerlijk. Zo kennen we Petrus. Wat we ook kennen van hem, tweede karaktereigenschap, hij was impulsief. Nou, dat zit hier ook wel in, maar bijvoorbeeld Matteüs 16, bekende gedeelte waar Petrus, waar ook die dubbelheid in zit, waar Martijn het net over had. Het ene moment zegt hij daar, doet hij daar die prachtige belijdenis, noem maar. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wat zegt Petrus dan?
U bent de Zoon van God.
U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Wat zegt de Heer Jezus dan?
Terecht.
Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. Matteüs 16. Dus hij doet een prachtig belijdenis. Ook wel weer namens de discipelen. Hij was ook een soort van de spokesman. De woordvoerder van de discipelen heel vaak. Dat zie je ook heel vaak gebeuren. Dus daar kom ik zo meteen op. Hij was ook echt een leider. Was iemand die ook vaak sprak namens de groep. Maar hier ook. Hè. Maar dan iets verderop. Dan gaat Jezus spreken over zijn lijden. En dan zegt Petrus, ja, dat gaat zeker niet gebeuren. En dan neemt Jezus hem apart en begint hem te bestraffen. Dus je ziet een bepaalde impulsiviteit bij Petrus. Hier had hij beter na kunnen denken. En dan zegt Jezus zelfs, ga weg achter mij, Satan. Dat is ingrijpend. Er zit toch een beeld in dat Jezus zijn rug, staat met zijn rug naar Petrus toe en zegt, ga weg achter mij, Satan. Maar het heel, als je dat probeert in te denken, dat je Petrus bent en dat tegen je gezegd wordt door je rabbi, terwijl je iets hebt gezegd, is heel, heel, heel confronterend. Dat moet hem heel veel gedaan hebben. Hier had hij beter na kunnen denken. Hier had hij beter kunnen luisteren. En nog eens kunnen overwegen. Zoals Maria. Ze bewaarde al deze woorden in haar hart. Ze heeft veel nagedacht, Maria. Dat is een heel ander type ook. Iemand die veel nadacht in haar hart. Het overdacht. Nog eens erover mediteerde. Het verbond met andere dingen die ze had gehoord. En dat. Johannes 13, vers 37 zegt hij ook. Zegt Jezus, waar ik heen ga, daar kunt u mij niet volgen. Johannes 13, 37. En dan zegt Petrus, Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor u geven. Poef. Antwoord. Waarom? Ik zal mijn leven voor u geven. Impulsief. Matteüs 17, de verheerlijking op de berg. Heren, het is goed dat we hier zijn. Laten we 3 tenten bouwen. Eén voor Mozes, één voor Elia en één voor u. En laten we hier blijven. Dat is goed. Dat is heel... Tja, er gebeurt iets. Paf, antwoord. Ja, ook prachtig, hè? Mooie, maar impulsief. Impulsief. En dan moet hij ook weer gecorrigeerd worden. Dan komt er zelfs een stem uit de hemel. De Vader die voor zijn Zoon opkomt. Een wolk. En die zegt, dit is mijn geliefde Zoon. Luister naar hem. Weer correctie. Je zal erbij geweest zijn. Maar dit is de Vader die zijn Zoon beschermt. En die voor hem spreekt. Ja. Nou. Petrus, we kennen hem ook als een doe-het-zelver. Ja, ik denk dat hem dat ook heel vaak in de weg stond. Een doe-het-zelver. Daar herken ik me ook wel een beetje. Ik ben ook ondernemend, pionier. Dan heb je vaak al, dan zie je dingen... Het is er nog niet, maar je ziet ze en je werkt er naartoe. niet linksom, niet rechtsom. Petrus ook. Dat proef je, ook de voorbeelden die ik net al heb genoemd. Dat zal niet gebeuren. En hij heeft gelijk een plaatje ergens bij. En dan moet het zo zijn. Dan gaan we 3 tenten bouwen. Dat. Dan zie je de Zoon van God in heerlijkheid. En Mozes en Elia daarbij. Dan gaan we 3 tenten bouwen. Dat is Petrus. Echte bouwer, snel, doe het zelf. Wat moest hij door een diep dal, mensen. Dat moest afgebroken worden bij Petrus, of niet? Dat moest afgebroken worden. Hij moest door een diep dal om aan het eind van zichzelf te komen. Verloochening van Jezus. Ik zal mijn leven voor u geven, zegt hij. Dat zal niet gebeuren. Al zullen ze allemaal u verlaten. Ik zal nooit u verlaten. Zie hem staan? Never. Gaat niet gebeuren. Ik weet toch zelf waar ik voor sta? Misschien heb ik iets anders gezegd, hoor. Dat zit daar wel in. En dan, hè, Petrus, zei Jezus. Voordat de haan 3 keer heeft gekraaid, zul je mij verloochend hebben. Oh, verloochenen. Dat betekent, ik ken hem niet. Ik ken niks met hem. Hij vervloekte zichzelf. Hij zweerde. Ik ken die mens niet. Petrus. Hij moest die doorheen. En ook bij jou en bij mij. Het moet. We moeten hier doorheen. Ook als je geconfronteerd wordt. Ook als die dingen die in jouw hart en in mijn leven, karakter. Waar God zo aan schudt. We moeten er doorheen. Je moet er doorheen. Jezus is met je bezig. En mij bezig. Om ons die man, die vrouw te laten zijn. Die hij wil dat we zijn. En herstel door Jezus. Hè? Hij werd hersteld. Ja, 3 keer. Heb je me lief? Heb je me lief? Hou je van me? Ja. Heer, u weet het. Er was niet zoveel meer over ook van. Hè? Van dat ik zal uw kerk bouwen. Ik ben de rots. Nee, helemaal niet. U weet het, Heer. U weet dat ik van u hou. U weet dat ik u lief heb. Bijt mijn lammeren, roept mijn schapen. Hij wordt hersteld door Jezus. Ja. En Jezus ligt er niet, hoor. Echt niet. Ook vanavond niet. Aan hem ligt het niet. Aan zijn liefde. Hoe diep je ook zit. Hoe diep je hem ook verloochend hebt. Hoe vaak je ook hebt gezegd, ken hem niet, ik wil er niks meer mee te maken hebben. Aan hem ligt het niet. Hij kijkt met ogen van liefde. En zegt, heb je me lief? Zullen we opnieuw beginnen? Hij was vurig, Petrus. Bereid, dus, dat is ook een mooie eigenschap. Vuur, dat was ook het thema, vuur en liefde. Hij was vurig. Bereid om te sterven voor Jezus. Dat zat er ook in. Dat heeft ook iets moois. Dat had ook iets doe hetzelfde. Ze liggen dicht bij elkaar. Zie je hem het oor van Malchus afhakken? Petrus? Ja, zijn kop eraf gehakt, hoor. Weet ik zeker. Als je een oor, ja, dat was niet zijn bedoeling, denk ik. Hij wilde zijn leven geven. Voor zijn meester. Wil jij je leven geven voor je meester? Ben je bereid? Dat is wat Jezus vraagt. Als je mij wil volgen, moet je je kruis dagelijks opnemen. Moet je jezelf verloochenen. Als je leven wil behouden, zou je het verliezen. Het gaat hierover. Petrus was wel bereid om zijn leven te geven. Misschien vanuit verkeerd motief, misschien om zichzelf te redden, maar het volgen van Christus kost iets. We hebben net van de week, we hebben een gebedsweek gehad dan als gemeente. We hebben wat thema's zo door de week doorgebeden. Elke avond een thema. We hebben eergisteravond over de vervolgde kerk, hebben we voor de vervolgde kerk gebeden. Indrukwekkend. Wat zijn we verwend, mensen. Hier in het Westen. Het zijn we lauw. Ja, jullie waarschijnlijk niet, maar mij confronteert het. Ik denk, jongens, wat een passie, wat een toewijding. Wat een liefde voor Christus. Als je naar de vervolgde kerk kijkt. Hij was een leider. Dat is ook echt een karaktereigenschap. Dat had God al in hem gelegd. Dat was een leider. Jezus erkent hem hier ook in. Dus dat zat ook als een natuurlijke karaktereigenschap van Petrus. Dat zat in hem en Jezus erkent hem hierin ook. Jij bent de rots, zegt hij. Hij was de eerste onder de apostelen. Hij wordt vaak als eerste genoemd. Heel vaak wordt hij als eerste genoemd. Petrus, Jacobus, Johannes, de apostelen. En Petrus zei, hij was een leider. Handelingen 2, hij preekt op de Pinksterdag. Hij schreef brieven aan de kerk, hij onderwijst. Ja, de keerzijde van leider zijn is moeilijk om je te laten dienen, wat ik al zei. Maar hij was echt een leider en Jezus bevestigt hem en erkent hem daarin. Hij was vol geloof als laatste, ik kan natuurlijk heel veel noemen, vol geloof. Want hij zegt ook, u bent de Christus, u bent de Zoon van de levende God. En ook zo'n bekende uitspraak van hem, hè. De menigte verliet Jezus. Johannes 6, 66. De menigte verlaten. Zijn onderwijs is te hard. Ze kunnen het niet meemaken. En dan zegt Jezus, willen jullie ook niet weggaan? Wil je ook niet weggaan, jongens? Wat hebben jullie nog met mij? En dan zegt Petrus die woorden. U hebt de woorden. Waar zullen we heen gaan? Waar zullen we heen gaan, Heer? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Is het Johannes 666, Martijn? Weet je, check het even.
Ja, net de vers erna.
Net de vers erna, ja. Ik onthoud het dan aan 3x6, omdat dat zo'n heftig vers is. Ja, soms heb je van die ezelbruggetjes. Waar zullen wij heen gaan? Maar wel dat vers dan van zijn verliefde Jezus, hè? Johannes 666. De hele menigte, ze verlaten hem. En alleen de vraag blijft over. Oké, genoeg over Petrus. Johannes. Karakterschets van Johannes. Ik noemde het al. Johannes 13, we zitten toch nog in Johannes 13. Ik heb hem er nog liggen. Vers 21. Nog steeds aan de tafel. Toen Jezus, Johannes 13, 21. Toen Jezus deze dingen gezegd had. Over het verraad. Toen raakte zijn geest in beroering. Hij is bewogen daaronder. Het raakt Jezus. En hij getuigde en hij zei, voorwaar, ik zeg u dat één van u mij zal verraden. De discipelen keken elkaar aan, in twijfel over wie hij dat zei. En een van zijn discipelen, die Jezus lief had, lag ook in de schoot van Jezus. Simon Petrus, die wenkt hem. Johannes, En hij vangt Johannes aandacht. En hij zegt, joh, vraag even over wie Jezus het heeft, die hem zou verraden. Ziet het gebeuren aan tafel. Petrus lag niet in de schoot bij Jezus. Was hij ook helemaal niet het type voor, denk ik. Johannes wel. Johannes ligt in de schoot van Jezus. Ze lagen aan, hè. Dus ergens, ik weet niet precies, hè, er zijn verschillende theorieën over, maar zijn hoofd lag dicht bij het hoofd van Jezus. Misschien dat ze zo kruislings lagen, of zeg maar met haar hoofden naar elkaar toe. En dat moet je je voorstellen. Dat je zo dicht bij Jezus ligt. Dat is echt heel intiem. Dat je zo dicht bij iemands hoofd ligt. Bij zijn borst. Dat hij in zijn schoot staat er. Ik weet niet welk beeld je hebt bij het volgen van Jezus. Maar dit is ook een beeld. Dit is ook dicht bij Jezus zijn. De liefde. En wat wordt hier bedoeld trouwens? Dat is een hele belangrijke. De discipel die Jezus lief had. Hè, dat is dus. Johannes noemt zichzelf niet bij naam. Hij omschrijft zichzelf. Hoe omschrijft hij zichzelf? Nou, ik ben de discipel die Jezus lief had. En daarmee in het Grieks wordt niet bedoeld de liefde van Johannes tot Jezus. Nou, dat Johannes zegt, nou, ik ben de discipel die Jezus echt lief heeft. Zo van, ik onderscheid me ten opzichte van alle andere discipelen. Ik had hem echt lief. Dit is de liefde van Jezus tot Johannes. Ik ben de discipel die Jezus lief had. Best een lieveling. Dat is hoe Johannes het opschreef. Hoe zou je omschrijven? Vanavond? Ik ben de discipel. Hoe zou je jezelf definiëren? Hoe zou je het uitleggen? Als je een evangelie mocht schrijven over alles wat je met de Heer hebt meegemaakt. En je komt daarin voor. Ik ben de discipel, de leerling van Jezus, de volgeling van Jezus. Die... Nou, Johannes zegt, ik ben degene die... Jezus heeft zo'n liefde voor mij. Ik ervaar zo zijn liefde van hem voor mij. Tot 5 keer toe in het evangelie noemt hij zichzelf zo. Ja, en het leuke is, als wij denken aan Als iemand zegt, ik ben de lieveling. Als maar één van mijn kinderen zegt, ik ben het lievelingskind van mijn vader. Dan zeggen de andere drie, ik heb er vier. Weet je waarom? Omdat ze zichzelf vergelijken. Weet je wat ons probleem is? Dat we onszelf vergelijken. Want God heeft alleen maar lievelingskinderen. Ja. Dus je bent zijn lievelingskind. Je bent zijn lievelingskind. Als je Christus kent, ben je zijn lievelingskind. Zijn lievelingskind. Zijn lievelingskind. Zijn lievelingskind. Ja. Wij denken zo apart. Wij kunnen dit niet. Wij kunnen alleen maar vergelijken en rangen. En standen neerzetten. Meer geliefd, minder geliefd. Dat is vanwege onze gevallenheid. Echt. Ja. Hij was de apostel van de liefde. Tweede kenmerk. Hè, zit er aan vast. Want als je de liefde van Christus kent, mensen. Dan komt er ook liefde naar buiten. Dat zie je bij Johannes. Lees zijn brieven. Hij wordt de apostel van de liefde genoemd. Als je Johannes hier naast Martijn zou zitten, dan zouden we zeggen, broeder Johannes. Wat fijn dat u er bent. Heeft u nog een woord voor ons? Ik zou wegstappen. Tuurlijk zou ik wegstappen. Ik wil hem wel horen. Dan zou hij zeggen, broeders en zusters. Heb elkaar hartelijk lief. Want God is liefde. Dat is een brief. Als je zijn brieven leest, 1 Johannesbrief vooral, en hoofdstuk 4. Ik heb al die woorden. Liefde, 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 liefde. Apostel van de liefde. Ook de atmosfeer, hè, van de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Je ademt daar liefde en je leeft daar liefde. Ja. Oké, ik moet door. Kijk naar de tijd. Hij was gepassioneerd voor Gods eer. Misschien ook wel zijn eigen eer. Vuur uit de hemel. Spanningsveld, ik sla hem even over. Hij was ook betrouwbaar. Dat vind ik ook heel mooi van Johannes. Waaruit blijkt dat? Nou, twee dingen die mij zo even, als ik door de evangelie hier bladen. Twee dingen. Hij was betrouwbaar. Jezus vertrouwt zijn moeder aan hem toe. Aan het kruis. Hij zegt, zoon, zie uw moeder. Moeder, zie uw zoon. Of misschien een andere volgorde. Aan het kruis. Dat is een van de kruiswoorden. Daar zit iets in. Dat vertrouwde Jezus hem toe. Hij zei het niet tegen Petrus. Petrus was er ook helemaal niet bij. Trouwens, denk ik. Weet ik niet. Johannes stond daar. Met de vrouwen. En ook aan Johannes wordt de openbaring, de apocalyps, toevertrouwd. Op Patmos. En daar zit gelijk dat hele mooie. Petrus leider. Vurig. Johannes betrouwbaar. Allebei verschillende karakters, maar allebei van heel grote waarde in het plan van God en in de dienst van God. Betrouwbaar. Maar hij was ook, want je zou kunnen zeggen, oké, de apostel van de liefde. Dan zouden we denken, oh, dan is die soft en zacht en een doekje erover. Nee, dat niet. Hij was de apostel van de liefde, maar hij was zo scherp als een mes, Johannes. Hij was radicaal, Hij was duidelijk, laat ik het zo zeggen, dat is een beter woord. Hij was heel eerlijk en duidelijk in zijn brieven. Als je niet lief hebt, broeders en zusters, als je niet lief hebt, dan is de liefde van God niet in je, dan ben je geen christen. Ja, sorry hoor, ik stap er weg. Dat zegt Johannes. Door Gods geest geleid. Maar ook gebruikt als zijn karakter. Met zijn karakter. Hij was ook vrijmoedig, hij was scherp. Liefde doet geen concessies aan waarheid. Ik denk dat liefde juist waarheid spreekt. En daar zijn we maar lieve kinderen, bewaar je voor de afgoden enzovoorts. Hij praat de mensen niet naar de mond. Nou, twee verschillende karakters. Toepassingen. Nog 5 minuten, we gaan naar de toepassingen. De eerste. Ik heb er een aantal. 4. Er is geen voorwaarde aan de liefde van Jezus. Wat je karakter ook is. We zijn allemaal gewired. Ik noem dat woord nou even. We zijn allemaal geweven in de schoot van onze moeder. Iedereen van ons. Allemaal verschillende karakters zoals we hier zitten. Allemaal. Maar er is geen voorwaarde aan de liefde van Jezus. Dus iemand die een wat meer... Ik ben misschien wat meer expressief karakter. Ik sta vooraan. Ik ben niet meer geliefd door God. Omdat ik nou hier sta te preken. Dan jij. Of u. Verschillende karakters... Dezelfde liefde. Hooggeschoold heb ik hier neergezet, laaggeschoold, arm, rijk, een grove zondaar, een vrome van fariseer, een haantje de voorste, wat timide, Timotheus. Vurig, of meer op de achtergrond, geen voorwaarde aan de liefde van Christus, wie je ook bent. En wat je ook gedaan hebt. Iedereen is welkom, hij heeft nog nooit een zondaar op iemand afgewezen. Tweede, Jezus volgen vraagt een radicale keuze en toewijding. Ik heb het net al genoemd. Petrus en Johannes, wat was hun gezamenlijke deler, waardoor ze samen op konden trekken en tot zegen konden zijn? Compleet verschillend, hun gezamenlijke deler was, ze hadden alles opgegeven. Ze hadden, en ik heb hierbij gezet, was het moeilijk voor ze? Ja, ik denk het ergens wel. En nee, helemaal niet, want ze hadden de schat in de akker gevonden. En met vreugde verkochten ze alles wat ze hadden, want ze hadden nu alles. En dat was de schat en dat was Jezus. Derde toepassing. Leven met Jezus is een voortdurend leerproces om te worden zoals Hij, als Hij jou was. Ja, daar moet je even over nadenken. Christus gelijkvormigheid betekent niet dat we hier allemaal hetzelfde zijn. Dus Petrus en Johannes, de karakterverschillen vervagen. Als ze allebei als Christus zijn, zijn ze allebei hetzelfde. Is niet waar. Dat vind ik ook altijd wel belangrijk om te zeggen. Maar soms kan je dat beeld hebben. Martijn blijft Martijn. Als hij 100% Christus gelijkvormig is, blijft hij Martijn. Als ik 100% Christus gelijkvormig ben, blijf ik niet Jan. Met mijn karakter en hij met zijn karakter. Maar de vraag is, wat zou Jezus doen als hij mij was? Dat is de vraag van Christus gelijkvormigheid. Dus niet wat moet Jezus doen, wat zou Jezus doen? Dat is wat algemeen. Wat zou Jezus doen als hij mij was? Hij is nooit getrouwd geweest. Hij heeft geen kinderen gehad. Hij is, wat zou hij doen als hij jou was? Dat is de vraag van Christus gelijkvormigheid. En dat is een voortdurend leerproces. Waar Petrus en Johannes allebei in hebben gezeten. Je blijft leerling. En de laatste, en dat is wel echt een hele belangrijke, allemaal, maar deze helemaal. Wees niet jaloers op de ander. God gebruikt je naar jouw karakter. Als iets duidelijk is uit het leven van Peter en Johannes, dan is dit het wel. Hij gebruikte deze twee echt verschillende mannen op een unieke manier. En stop met vergelijken. Zeg ik ook tegen mezelf. Stop. Vergelijk je niet met die, of ik heb dat dan misschien met predikers, of je hebt allemaal zo je vakgebied en je voorbeeld. Stop met vergelijken, want het kilt je, want het werkt niet. Je mag op jouw authentieke manier, met het karakter wat God jou heeft gegeven, wat u heeft gegeven, hoe hij u heeft gemaakt, Jezus volgen. En dan heeft hij ook een uniek, authentiek plan voor ieder van ons. Hij is soeverein in het uitdelen van gaven en het creëren van je zielkarakter. Hij is soeverein. Dat betekent, hij mag besluiten hoe hij ons heeft gemaakt en wat hij ons toevertrouwt. Maar wees trouw in datgene wat hij je toevertrouwt. En wandel in datgene wat hij in je hart heeft gelegd. Vertrouw hem hiervoor. Petrus leider, Johannes niet. Andere vorm. Johannes zal zorgen en krijgen van de openbaring, Petrus niet. En ik sluit af met die dat stuk waarin, ik heb de Bijbeltekst niet bij, misschien kunt u het noemen. Waarschijnlijk kent u het wel. Johannes, dat denkt Petrus dat Johannes niet zal sterven. En dat dan ook een praatje wordt zo, dat gonst zo rond. Misschien weet iemand het schriftgedeelte, mag je het noemen. 20? Johannes 20, 21. Ja, dat is mooi om daar af te sluiten. Ik heb even niet de tijd om het tekstgedeelte erbij te zoeken.
21 vers 21.
Dan sluiten we daarmee af. Daar zit dan ook dat stuk in inderdaad van, dat is het herstel van Petrus naar zijn verloving van de Heer, waar Jezus hem herstelt. En dan lees ik even vanaf vers 18. Voorwaar zeg ik u, toen u jonger was, zegt Jezus tegen Petrus, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. Hier blijft ook een oproep. Blijf mij volgen, Petrus, volg mij. En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus lief had. Die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gelegen en gezegd had, Heer, wie is die u verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus, Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij. En daar sluit ik mee af. Dus echt een belangrijke oproep. Wat gaat het jou aan hoe God die of die of die gebruikt? Volg jij hem? Volg jij hem? Op een unieke manier en laat je door de Heer gebruiken. Op de plek en in de setting waarin hij jou heeft geplaatst. Niet vergelijken. Wat gaat het u aan? Maar volg jij mij. Zullen we nog samen bidden en danken. Heren, we danken u voor deze twee mannen, broeders, ook mensen die we echt waarderen en dankbaar ook zijn voor dat u deze man heeft uitgekozen. Maar we willen vooral echt danken voor uw liefde en dat u met mensen, dat u het uit kunt houden met mensen. Mensen zoals wij. En dat u zelfs investeert in mensen, dat u ze lief heeft. Dat u ze wilt gebruiken voor grote dingen. Want ze zijn gebruikt voor grote dingen. Die eeuwigheidswaarde hebben. En zo wilt u ons ook gebruiken. Ook zoals wij hier zitten vanavond. Dank u wel, Heer, voor zoveel genade. Want als wij naar onszelf kijken, dan ontdekken we heel veel dingen waarvan we kunnen zeggen van ja, maar kan hij mij gebruiken? Maar Heer, we pleiten op uw genade en we vertrouwen op uw genade. En we geven onszelf aan u, Heer. Hier zijn wij. Doet u maar met ons wat u wilt. En gebruik ons maar voor uw glorie, voor uw plannen en ook om impact te hebben in deze wereld. Want daarvoor heeft u ons ook bedoeld. En wil u echt hartelijk danken. In Jezus' naam. Amen. Ja, mijn broeder vroeg of ik nog even wilde toelichten. Ik heb gezegd dat Petrus de rots is en dat daar de gemeente op gebouwd zou worden. Maar ik zal dat stukje even lezen en daar een korte toelichting op geven. Want dat is met die belijdenis in Matthäus 16. Waar Jezus vraagt, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Zij zeiden sommigen Johannes de Doper en anderen Elia. Matthäus 16 vers 14 voor degenen die het opzoeken. En weer anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Dat is natuurlijk echt een essentiële vraag voor ons allemaal. Wie zeg je dat hij is? Wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de gezalfde, de Messias, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, zoon van Jona. Want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En hier gaat het even over. Een tekst die heel vaak verkeerd geïnterpreteerd is. Ook best een moeilijke tekst. Een tekst waar de hele katholieke kerk hun pausdom op hebben gebouwd. Dat is belangrijk om te weten. Ja. Want hun zien Petrus als de eerste paus. En dat Petrus elke keer een opvolger heeft gehad als het hoofd van de kerk die door Christus is aangesteld als vertegenwoordiger van Christus op deze aarde voor zijn kerk. Dat is de theologie van de katholieke kerk. En ze baseren dat op deze tekst. En daarom denk ik dat die broeder dat ook even vroeg van, oeh, dat moet je even verduidelijken, want anders dan moeten wij ook ons scharen onder, want Jezus zegt dan dit, en ik zeg u ook dat u Petrus bent. En op deze Petra, rots, betekent dat, dat zit ook in de naam van Petrus, fundatie. Zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. Wat u bindt op aarde, dat zal in de hemelen gebonden zijn. Wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Een van de uitleggen dus van de katholieke kerk is, de rots, wat Jezus noemt, is Petrus. Ik zal, zegt Jezus, op deze rots, Petrus, de gemeente bouwen. En Petrus, jij als vertegenwoordiger op aarde, krijgt de sleutels van het koninkrijk. En alles wat jij opent, dat is als het ware, jij vertegenwoordigt de hemel, jij vertegenwoordigt mij. Dus je hebt absoluut gezag en autoriteit op aarde. Oké? Niet oké, want ik ben het daar niet mee eens. Want, naar mijn overtuiging, uitleg is dat Jezus zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Dus Jezus is absoluut de bouwmeester van zijn gemeente. Het Nieuwe Testament is absoluut duidelijk over. Hij is het hoofd van de gemeente. Het is zijn lichaam, de vervulling van alles, die alles en alle vervult. De rots, wat is de rots? Waar bouwt Christus zijn kerk op? Is dat op een mens? Bouwt Christus zijn kerk op een mens? Nee. Christus, naar mijn overtuiging, bouwt zijn gemeente op deze belijdenis. Dus Petrus doet deze belijdenis. Ja, er zijn ook verschillende interpretaties hoor, maar dit is mijn interpretatie. Misschien kunnen anderen aanvullen. Maar Petrus doet hier die voor de eerste keer deze belijdenis die het fundament is van ons kerk zijn. Namelijk dat we zeggen, u bent de Messias. En u bent niet zomaar een Messias. U bent de Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, vlees en bloed heb ik niet gehoord. Dit heeft helemaal gehoord. Op u, op deze belijdenis, op dit wat je zegt, zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Tegelijkertijd, en dat is natuurlijk ook waar, de apostelen en Petrus als eerste van die apostelen had natuurlijk een hele belangrijke functie in de vroege kerk. De gemeente is ook gebouwd, zegt Efeze 2 bijvoorbeeld, op het fundament van de apostelen en de profeten. Want zij waren in die zin wel, zij droegen de leer van Christus. Jezus had onderwijs gegeven, hij was opgestaan uit de dood, hij was gekruisigd, hij was opgestaan uit de dood, hij was naar hemel gevaren. De boodschap van Christus was in de handen van de apostelen gelegd natuurlijk. En Petrus was daarin de eerste, onder zijns gelijken om maar zo te zeggen. Dus in die zin kan je wel zeggen, op de leer van de apostelen, dat lees je ook in Handelingen 2 bijvoorbeeld, hè, zij volharden in de leer van de apostelen. Dus er was onderwijs, er was een theologie, wat gedragen werd door de apostelen en bevestigd werd door God door tekenen en wonderen. Van deze boodschap is de boodschap van God, de boodschap van Christus. Dus nou ja, ik hoop dat het een beetje verduidelijkt, maar ik geloof niet dat bijvoorbeeld de paus nu de plaatsvervanger is van Petrus hier op aarde. Dat hij nog in diezelfde lijn zit. En dat alles wat de paus opent, dat door Jezus zelf als het ware geopend is. En dat in die zin zijn woorden en zijn daden dezelfde gezag hebben. Want dat is wel wat het katholicisme gelooft. Dat het hetzelfde gezag heeft als dit. En dat is het woord van Jezus. En ik denk echt dat dat een dwaling is. Ik ben maar heel duidelijk. Want het zijn mensen. Waardevolle mensen, ook wij hebben ook onze pauzen, hè? Laten we even eerlijk zijn. We hebben ook onze oudvaders en onze theologen die we waarderen. Laten we wel even eerlijk zijn, dat we niet zeggen, oh zij. En wij hebben ook mensen die we misschien wel bepaald gezag geven, als je niet oppast, wat gelijk is aan de schrift. Moet je ook mee oppassen. Dus we moeten allemaal oppassen dat dit normatief is en de rest zijn interpretaties. Oké, bedankt.